onze hulpe en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 40 en daarvan de verzen 1, 3 en 4. Psalm 40, de verzen 1, 3 en 4.
Mijn God.
lezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen daarvan, het 40ste hoofdstuk, doch vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden u de schriftlezing uit Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb den Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze God. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen die tot de leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zo zal ik ze verkondigen en uitspreken. Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste, in het midden mijns ingewandst. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente, zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten, uw waarheid en uw heil spreek ik uit, uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult barmhartigheden van mij niet onthouden, laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden, want kwade zonder tot zonder getal toe hebben mij omgeven, mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik niet heb kunnen zien. Zij zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds, en mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen, Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden die mijn ziel zoeken en die mij en die te vernielen. Laat hen achter om die te vernielen, laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunne beschaming, die van mij zeggen haha. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, alle die u zoeken, laat de liefhebbers uws heils geduriglijk zeggen, de Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God, vertoef niet. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, Gij Allerhoogste God in den hemel, mochten wij U naderen in het gebed en mocht Gij ons aanzien in de Zoon Uwer eeuwige liefde. O Heere, dat we ook deze avond weer geroepen worden om Uw woord te prediken, maar mocht Gij ons daarin voorgaan, zodat we het niet zelf hoeven doen, zodat we het niet van onszelf zouden verwachten, want dan is er geen verwachting. En dat we ook onder het woord zouden verkeren, dat we niet zouden steunen op smansbenen, of op menselijke meningen of opinieën. Dat we onze gedachten zouden verlaten en dat we u zullen aanhangen door een waarachtig geloof, vurige liefde. Heere, gij kunt dit alles in een moment bewerken. En gij kunt het doen door uw woord en geest en gij zult het doen. Want het welbehagen van u zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Heere, mocht het ook onder ons een voortgang hebben. Mocht het onder ons een uitwerking hebben. Mocht het onder ons vruchten dragen van geloof en bekering. Ja, mocht het openbaar komen. Deze en die is in Sion geboren. O Heere, dat we afstand zouden nemen van alles wat vormelijk is. Van alles wat louter vormelijk is. Maar dat we ons hart, ons stenen hart aan u zouden mogen uitleveren. En dat we een vlezen hart zouden ontvangen. En dat we het woord zouden ontvangen in een wel toebereide aarde. En dat we dat stenen hart, o Heere, zouden mogen vernieuwd zien door woord en geest. Want het geloof is door het gehoor van het gepredikte woord Gods. Lieve Heere, dat we de eenvoud van uw woord mochten omhelzen. Dat we in waarheid en in oprechtheid zouden staan voor uw aangezicht. Maar dan zijn we eerst plat op de grond gevallen als een verloren zondaar. O Heere, mocht gij die realiteit van die waarachtige bekering, dat we ons niet zouden bedriegen met allerlei drogredenen, met allerlei valse leringen, met allerlei vrede en vrede geen gevaarprediking, maar dat we de eenvoud, dat we de rechtvaardigheid, dat we de heiligheid en de majesteit van u zouden mogen erkennen in onze verlorenheid. Want Heere, gij hebt de zulke nooit ledig wedergezonden, want gij zegt, die tot mij komt zal ik geen zins uitwerpen. O Heere, uw woord is zo eenvoudig, maar wij zijn ingewikkeld. Wij zijn het probleem, wij zijn de blokkade. En mocht gij die wegnemen, Heere, mocht gij die oude mens, mocht gij ons van die oude mens verlossen, mocht gij ons van onszelf verlossen, opdat we die nieuwe mens in Christus mogen zijn door vrije soevereine genade. Want dan zullen we in alle dingen u aanlopen. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Wat wilt gij? Neem mijn leven, laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. Mochten we het doel waartoe we geschapen zijn, weer wederontvangen in Christus, hersteld zijn in het beeld Gods, opdat we ons leven weer in uw dienst zouden mogen besteden. O Heere, dat mocht gij ons daarvan ook de eenvoud leren. Gelijk een kind wordt opgevoed door vader en moeder. En zo gaat het er ook toe in het huisgezin Gods. Heere, voed ons op de leerschool van Christus. Dat we leerlingen mogen zijn op zijn school. En dat we maar nooit bevorderd zouden worden. Ja, naar de laagte, naar de vernedering. Gelijk een Johannes de Doper uitroept. Hij moet wassen, ik minder worden. Minder dan nullen niet. Omdat Christus zich als een nul en niet heeft overgegeven. Zijn eigen ik er aangegeven. Om goddeloze ikken met God te verzoenen. Heere, leer het ons alstublieft. Leer het ons zoals uw volk geleerd het geleerd heeft, zoals de Bijbelheiligen, de geroepen heiligen in Christus geleerd hebben. Want zo zult gij tot de voleinding der wereld uw volk bekeren. Eenerlei hart, eenerlei leer, eenerlei doop, één Heere. Opdat de gemeenschap der heiligen in Christus ook zijn voortgang hebben. O lieve Heere, mocht gij het nog doen, ook deze avond in de opening uw woords. Open ons hart voor uw woord, want uw woord ligt open. Maar we hebben er geen hart voor, Heere. We hebben er geen ogen voor. We hebben er geen verstand van. Maar mocht gij onze wijsheid zijn, o Heere Christus. Mocht gij onze leidsman zijn. Mocht gij onze uitlegger zijn, o lieve Heilige Geest. Opdat uw hof nog vruchten zou voortbrengen. Want de vruchten zijn voor de landman. En dat we uitgezuiverd zouden worden, ook dagelijks na ontvangen genade. En gelijk in Jeremia, tot u bad, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Lieve Heere, het ziet alles op u en blijft alles op u wachten. Wat zijn we zonder u, wat een hopeloze gevallen. Wat is de mens toch hopeloos geworden, reddeloos en goddeloos. Maar mocht gij, u ontfermen over ons en over deze schapen. Heere, sta nog op en mocht gij uw volk waar die zich ook bevinden op de wereld rond. Mocht gij ze bezoeken met uw heil. Mocht gij nog standvastigheid bewerken. Mocht gij waar geloof schenken. Mocht gij de zonde vergeven. De zonde wegnemen. Mocht gij ons vernieuwen naar uw beeld en naar uw gelijkenis in Christus. Mocht gij Christus onder ons heerlijk maken. O Heere, heb nog wandelingen onder ons. Heb nog bemoeienis met ons. En mocht het gepredikte woord geheiligd worden aan ons hart, uw woord. Dat het mogen zijn een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad. O Heere, wat kunnen we er toch van afwijken, want we hebben maar één weg, dat is van u af. Hij zoekt uw knecht schoon, hij uw wetten schoont. Want hij volhardt, die grote knecht volhardt, naar uw gewoon te horen. Mochten we in zijn gehoorzaamheid begrepen worden. Mochten we in zijn wandel bevonden worden. Mochten we in zijn gerechtigheid verklaard en geopenbaard worden. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, nog even voortgegaan op 2 Samuel 24, waar David geroepen wordt van Gods wegen om te offeren, om de Heere te offeren op de dorsvloer van Arauna de Jebusiet. David was in een zonde gevallen van de volkstelling. We hebben u dat vorige zondag verklaard en vanmorgen daarop doorgegaan. De volkstelling kreeg David een slag in zijn hart. Joab, die anders niets ontzag, kwam David nog tegen om hem van deze gruwelijke zonde te weerhouden. Maar het woord van David had de overhand. En als het woord van de mens overhand hebt, ja, dan gaat dat altijd ten koste van het woord Gods. Maar nadat David een slag in zijn hart ontvangen had, wordt hem van Gods wegen door middel van de ziener van Gad, wordt hem de wacht aangezegd. En dan wordt het hem zeer bang om het hart. Hij heeft de godsdienst geen last van. Maar Gods volk wel. Want Gods volk vreest God. En dan zegt David, roept David uit. Laat mij toch in de handen des Heren vallen. En laat mij in de handen der mensen niet vallen. Want David die wist bij ervaring dat de barmhartigheden der goddelozen vreed was. Maar hij wist ook uit ervaring, na ontvangen genade, wist hij ook dat bij de Heren veel barmhartigheid en dat bij de Heren veel verlossing is. Nou gaat de Heere over dat kwaad niet heen. Nee, hij gaat over de kwaad niet heen, want schoon ze om hun zonde straffen ondervonden. Dat heeft David ook zo bitter moeten bewenen. En zijn ongerechtigheid. We hebben dat uit die psalm opgelezen, psalm 40. Hè? Mijn ongerechtigheden, hè? Zegt David, mijn overtredingen, die bedek ik voor God niet, zegt hij. Kon David niet, hè? Want hij was niet alleen de man naar Gods hart, maar hij had ook een nieuw hart. Hè? Hij had een wederom geboren hart. Hij kon voor de Heere niks verbergen. Hè? Voor een tijd kon hij in de zonde vallen. En daar weet al Gods volk al van. Maar hij kon er niet in blijven. Nee. En dan neemt hij weer de toevlucht tot de Heer. En dan gaat hij roepen en smeken. Dan gaat hij smeken om ontfermen. Ja, en dan gaat David de straf eigen. Als hij die engel met dat uitgetrokken zwaard over Jeruzalem ziet staan, dan zegt hij, ach Heer, wat hebben deze schapen nou gedaan? En dan gaat hij de straf eigenen. En dat is, ja, dat is nou het beeld van Christus. Dat is nou het beeld van Christus. Want Christus bad aan het kruis, Heere, rekenen deze zonde niet toe, maar reken het mij toe. Dat is nou het beeld van Christus. En geliefde, dan moet David gaan offeren. We hebben dat vanmorgen al aangeroerd. David moet offeren. En hij wil de Heere niet om niet offeren. Hij koopt die akker van Arauna de Jebusiet, hoewel Arauna, en we komen er straks nog wel op terug, David die akker wil schenken om niet, maar David wil het niet op een goedkope manier doen. Hij wilde God niet goedkoop offeren. Nee. Door een rechte weg. Ja. En daarin wordt iets gekend van de kerk buiten de legerplaats, want ik heb u gezegd, David die offerde niet in de tabernakel, want die was elders gebouwd. Maar David die offerde, gelijk de patriarchen de Heere geofferd hebben in het open veld. We weten ook van vader Jacob, toen die moest vluchten naar Padan Aram, dat hij daar in Bethel voor God neerkwam te vallen, plat op de grond in stof. En dat de Heere tot zijn hart gesproken heeft. En dat hij daar een altaar bouwde. Den Heere aanbeden heb. De Heere geofferd heeft. En zo, Abraham, we hebben het u verteld. Als hij verlost wordt uit de banden van Egypte. Dan gaat hij de Heere publiek aanroepen. Hè? Publieke eredienst instellen. En zo kunnen wij dat offer van David. Kunnen we ook verklaren. Als een openbare ordedienst, als een openbare eredienst. Er werden de Heere dankoffer, brandoffers en dankofferen geofferd. Daar heb je de kerk, daar heb je de levende kerk. De Heere wil gediend worden door waarheid in het binnenste. En op de plaats die God daartoe bestemt. Dat was de plaats waar het oordeel eindigde. Waar de Heere, de engel, des verderfs een halt toeriep, steek uw zwaard in uw scheden. Want de Heere die had het oordeel aan zijn zoon verrekend. De Heere had het oordeel over de zonde met zijn zoon verrekend. Met zijn lieve schootzoon. En daarom komt er een eind aan, aan deze tijdelijke straf van 3 dagen pestilentie. Waardoor 70.000 mannen door de dood werden weggerukt. We vinden dat elders in het woord, toen Mozes 14 dagen op de berg Sinaï de Heer des Heeren aangezicht gezocht had, kwam hij terug met de stenen tafelen der wet in zijn hand. En toen zag hij, toen hoorde hij al de feeststemming van het volk en het geruis en het gedans. En toen zag hij dat volk dansen om een gouden kalf. En toen smeet hij die 2 tafelen der wet niet, omdat hij de wet die daar ingeschreven was niet aanvaard had of niet waardeerde of niet, nee, maar vanwege zijn, hij onze toorn ontstak vanwege de zonde des volks. En toen smeet hij die 2 tafelen, de stenen tafel der wet aan stukken. En toen sloeg de Heer een slag door de middel van de levieten, 3000 doden vielen, omdat En zelfs Aaron had mede bewilligd in die zonde. Wat een ontzetting, hè? Wat een ontzetting, hè? Die had al dat goud en zilver had hij bijeen laten verzamelen. En hij had een gouden kalf uitgegoten. Ja, en dan zei hij, dat is uw God, hè? Dat is uw God. Maar mensen, laten we ons niet boven dit volk verheffen. Want al die zonden die leven in ons hart. En als je nou het huidige christendom aanziet. Hè, dan, ik heb het vanmorgen al gezegd. Er zijn wat gouden reformatorische kalveren waaromheen gedanst wordt. Verschrikkelijk gewoon. Maar laat ons. Geen verheffing is toegestaan. Geen verheffing is toegestaan. Want als de Heer met ons in het gericht gaat treden. Wie zal dan bestaan? We kunnen alleen bestaan. Door het offer van Christus. We kunnen alleen bestaan in de gerechtigheid van Christus. We kunnen alleen bestaan in zijn naam en in de heiligheid van Christus. Anders is er geen bestaan. Anders is er geen bestaan. We kunnen ons niet over kerken verheffen. We hebben er wel tegen te getuigen. Want de Heer zegt, gij zijt de stad op een berg. Hè? Ook als gemeente. Een gemeente is een getuigende gemeente. Als het goed is. En als alle mensen, als de kerk uitgaat, hè, dan, ik heb dat wel meegemaakt, zelfs bij het avondmaal, hè, dan komen ze naar buiten en wordt er gepraat over koetjes en kalfjes, over de oogst. En je hoort geen woord over de Heer. Nou, dan is dat is al een bewijs dat het geen getuigende gemeente is, dan is alles bijgeloof. Hè. Dan is alles bijgeloof en afgoderij, traditie en dode vorm. En daar is in onze dagen geen kerk van uitgesloten. Kijk, onze vaders klaagden al vanwege de afval in de kerk. Maar toen was er nog maar één kerk. Toen was er nog één kerk. Die planting gods in Nederland. Was één kerk. En als gezin zijn wij tot de opheffing ervan lid geweest van de Nederlands hervormde kerk. Omdat dat de planting gods in Nederland was. En ik kan me niet afscheiden nu de kerk der vader is uitgerukt. En is opgegaan in de PKN. Of kun je eigenlijk bij een kerk voegen. Als de Heere zegt. Wat ik geplant heb ruk ik uit. En wat ik gebouwd heb breek ik af. Zelfs dit ganse land. Kun je dan op eigen houtje een nieuwe kerk gaan stichten. Dat is wel de hoogmoed en top. Ook die herstelde hervormde kerk is voor mij geen optie. Aangezien die kerk alleen nog theoretisch verschilt. Met de valse grondslag van de PKN. Maar in de praktijk sluit die HHK naadloos aan bij de sodomitische PKN. In de HHK wordt ook homofielen toegelaten. Het is een gruwel voor God. Bovendien is die herstelde kerk op geen enkele manier de wettige voortzetting van die Nederlands hervormde kerk te noemen. Want het Nederlands hervormde kerkrecht, dat was godsrecht. Dat was geen mensenrecht. Dat recht is door de HHK van de beginnen aan de valse onderhandelingstafel van de PKN verkocht. Notabene door DSR van Koten, onder wiens prediking nu ex-thuislezers een schijnbekering oplopen. God blaast in alles. En de woorden worden gebruikt. De waarheid gaat ermee gepaard. En te vrezen is dat alles schijn is. Ja. Want dat zal het laatste der dagen wordt erdoor getekend. Door schijnbekering. En nou houdt de Heer altijd zijn 7000 over. Altijd. En dat is een symbolisch getal. Dat hoeft niet per se 7000 in getal te zijn. Maar de Heer houdt wel altijd zijn 7000 over. Die de knie voor Baal niet kunnen buigen. Maar Naboth uit de Bijbel. Hè, daar had je nou een van die 7000. Die kon de erven der vaderen niet verkopen. Maar de HHK heeft dat wel gedaan. En de erven der vaderen verraden. Maar ik kan in Gods woord geen tekst vinden. Die mij verplicht om lid te worden van een nepkerk. Waarin de valse Naboths de dienst uitmaken met een vroom gezicht. Nou staat ik geen labadisme voor, hoor, om u Om die beschuldiging, kijk, Paulus die was vaak zijn beschuldigers voor. Ja, dat kunt u lezen bijvoorbeeld in Romeinen 6. Zullen we dan in de zonde blijven? Zullen we dan in de zonde leven opdat de genade te meerder wordt? Hij zegt dat ze verre, want daar werd hij al gauw van beschuldigd. Hè, omdat ze Paulus beschuldigen dat hij zegt, ja, die man die doet de wetten niet. Nee, Paulus was altijd de slag voor. En de andere apostelen ook. Want ze waren leerlingen van Christus, apostelen van Christus. En die heb de Heer nog niet apostelen, maar heb wel zijn leerlingen nog. Hè? Ja. Nou, wij leren geen labbadisme. John de Labbadie, hè, dat was een leerling uit de Reformatie. En John was aanvankelijk, hadden ze een hoop verwachting van die man. Maar wat leerde John de Labbadie? Hij leerde een kerk met louter bekeerde mensen erin. Maar een goddeloos natuurlijk. Dan is het al goddeloos. Voordat hij erin begint is het al goddeloos. Ik heb al eens tegen een man gezegd. Die strijd die wilde ook voor een ware kerk strijden. Ik zeg maar man, als jij lid van een kerk wordt dan is die al vals. Als jij lid wordt dan is het al verloren. Toen kreeg die man een slag in zijn hart. Ja. Wij zoeken geen ware kerk in die zin. Kijk, ik heb u vanmorgen gezegd. Dat de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, die leert hè, dat we ons hebben te voegen bij de ware kerk. Maar dat wordt niet zo bedoeld alsof die kerk geen fouten en gebrek had. Dat zo wordt dat niet bedoeld. Hè. Kijk, want dan krijg je John de Labbadie, dat was een sectariër. En die wilde allemaal louter bekeerde mensen in de kerk. En, maar ik zal u vertellen dat is geëindigd in de slaapkamer. Maar God is een God die goddelozen bekeert. Maar nou leert Gods woord, die leert wel duidelijk dat de ambten moeten heilig gehouden worden. De sacramenten, dat leert de Nederlandse geloofsbelijdenis ook. En de woordverkondiging. Maar John de Labbadie, die wilde geen kerk met een open deur naar de wereld. Kijk, dat ontspoort daar. Dat ontspoort al voordat het begint. Dat ontspoort al voordat het begint. Dus om u alle beschuldigingen te ontnemen, wij leren geen labbadisme. Nou, als de kerk geen open deur is naar de wereld, dan is het al een verloren zaak voordat het begint. Want een secte, ja, u moet dat goed onderscheiden, want ze noemden dus de apostelen van Christus ook de secte van Jezus van Nazarene, maar dat was geen secte. Want die het in der waarheid zijn, die worden beschuldigd van een secte. Maar de werkelijke sectariërs hebben vrij spel. Tenminste, zo lijkt het. Hè, zo lijkt het. Want de kerken, dat zijn sectarische bolwerken geworden. Geen open deur meer naar de wereld. De ambten ontheiligd, de sacramenten ontheiligd. En er wordt doorgaans verschrikkelijke dwalingen verkondigd. Neocalvinisme. Neonomianisme. Antinomianisme. Je kunt het allemaal vinden in de kerk hoor. In de kerk. Ja. En ons hart is er vol van. Ons hart is er vol van. En dan zien we David, een kind van God, de mannen Gods hart in die zonde vallen. Nou verhef je eigenlijk er maar niet boven, want ik heb u gezegd dat onze gereformeerde gezindheid doet daar volop aan mee aan de zonde van de volkstelling, verkiezingscampagnes. Dat is 100% dezelfde zonde. Maar met dit verschil, David viel erin, maar nu leven ze erin. Kijk, daar heb je het naam christendom. Die kunnen alle zonden kerstenen. Reformatoriseren. En dan is het opeens geen zonde meer. Maar dacht je dat God veranderd is? Dacht je dat zijn woord veranderd is? Hij blijft gisteren heden dezelfde. Ook ten aanzien van de waarheid en van het woord. Dus, waar is de ware kerk? Daar waar God zijn gemeente vergadert. Daar waar het woord recht gepredikt wordt. Dan gaan we niet op bijzaken slakken zout leggen. Nee. Maar wat men in onze dagen dikwijls bijzaken noemt, dat zijn de hoofdzaken. Die leiden naar hoofdzaken. Dan zeggen ze nou ja, de vrouw een hoedje op. Dat is maar een bijzaak. Nee. Als je dat denkt, dan ben je een grote schriftverkrachter. Want dat ziet op de hoofdzaak. De vrouw moet het aangezicht bedekken. In het Oude Testament moest de man zijn aangezicht bedekken. Maar in het Nieuwe Testament, God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd der vrouw. Dat is de orde. En die scheppingsorde die zal altijd blijven bestaan. Straks in de heerlijkheid is er nog man nog vrouw. Hè? Maar God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd der vrouw. Ja. Ik heb je al gezegd. Hè? Waar zijn de getrouwen in de landen? Naboth uit de Bijbel kon de erven de vaderen niet verkopen. Maar dat heeft men nu wel gedaan. Dat heeft men nu wel gedaan. Maar wat had er een zegen van uit kunnen gaan. Als die ex-Nederlands hervormde dominees. Die dan nog van God geroepen waren. Die dan nog van God geroepen zijn. Zich het lot van het vergeten en verstrooide Sion hadden aangetrokken. En als een Eldad en een Medad. Buiten de orde om. Dan zeggen ze, ja God welk ordelijk. En er zijn nog een dominee, dokter van de sluis. Hij zegt, we zijn door ambtelijke besluitvorming meegenomen. Tobbert. Je gaat straks door ambtelijke besluitvorming naar de hel. Tobbert. Want door ambtelijke besluitvorming is Christus aan het kruis genageld. Kijk, die roemen zich, dat zijn van die hoogkerkelijke mensen, die beroemen zich op de ambtelijke besluitvorming. Maar de Heere zegt, wat zij besloten hebben, heb ik niet besloten. Nee. Het gaat alles onder zijn toelating. Hè? Maar er geschiet veel meer in de ongunst van God als in de gunst. Denk erover, want de Heer is geen bewerker van de zonde. De Heer is geen bewerker van de sodomitische zonde die in de Peken gelegaliseerd wordt. Daar is de Heere, daar vertorent zich de Heere gruwelijk over. En als David de mannen Gods hart door de straffen van God bezocht worden. Nou wat moet die PKN dan aankomen? Waar de waarheid verkracht is op allerlei manieren. En daar hoereert die herstelde kerk mee. Ja. Nee, maar weet je wat men gedaan hebt? Men heeft als eerste een fonds opgericht voor de predikanten. En men is naar de notaris gerend om zich een rechtspositie te verwerven. Nou, daar heb je het al. Daar heb je het al. Puur mensenwerk. Hè? Vleeselijk. Vleeselijk. Wat dat betreft heb ik wel respect voor die niet geregistreerde baptistengemeente in Rusland. En in het Oostblok. Daar heb ik in die zin nog respect voor. Hè? Want die laten zich niet vangen door de overheid. Nee. Weet je wat John Bunyan? John Bunyan ging preken en toen werd hij gevangen genomen. Toen zegt de rechter, u hebt geen vergunning. Hij zegt, wat? Geen vergunning? Hij zegt, ik heb goddelijke vergunning, man. En je moet het maar eens lezen hoe John Bunyan, die eenvoudige ketellapper, hoe die zich voor die rechter heeft verdedigd met het woord van onze God. Die man die heeft geleden om Christus allemaal aan te vervolgen. Ja. David die mijnde het lot van zijn schapen. En dan kom je midden in de strijd te staan. Maar tegenwoordig ontlopen ze de strijd. Hè? Ze zijn te vroom geworden hè, om de mond te verheffen met macht. David mijnde het lot van zijn schapen. En hij stond in de geslagen bres. Gelijk Mozes in de bres stond voor het volk. Mozes zegt, delg mij maar uit uw boek. Maar gedenk aan uw volk. Gedenk aan uw verbond. Maar David die stond in de bres niet als schuldig in de toerekening, maar als daadwerkelijke schuldenaar. David kreeg het bevel om de Heere te offeren. Buiten de legerplaats, buiten de tabernakel. Niet omdat het in de tabernakel niet mocht, maar omdat de engel des verderfs op die plaats met een uitgestrokken zwaard over Jeruzalem stond en bezig was het oordeel Gods uit te voeren. De Heere die heelt altijd daar waar de breuk geslagen is. David offerde niet met vreemd vuur, hè, zoals de zonen van Aaron dat deden. En die werden door het hemelvuur verteerd. Nee, David deed het op Gods bevel. En op die heilige grond werd hij niet verteerd. Hè, omdat Christus zich als een brandoffer had laten verteren onder de toren Gods over de zonde. Daarom werd Mozes niet verteerd toen hij stond daar voor dat brandende braambos. En het offer van David, gemeente, werd aangestoken door de Heere, aangestoken met het vuur van de hemel. En dat was het antwoord van de Heere op het geroep dat David had gedaan tot God. En dat was een blijk dat Davids offer door de Heere was aangenomen. Maar Ornan of Arauna, de Arauna de Jebusiet, die wilde ook een duit in het zakje doen. Niet geveinsd, maar oprecht. Hij wilde de David die akker cadeau doen. Maar David die sloeg het aanbod van Arauna de Jebusiet af, want David wilde de Heere offeren zonder gunst van mensen. Hij wilde niet Arauna naar de ogen kijken. Hij was niet als de zonen van Samuel, die namen geschenken aan en bogen het recht. Zo was David niet. Nee. Hij wilde het recht niet buigen. En hij betaalde de volle prijs voor de akker. Net zoals Abraham, de vader aller gelovigen, die akker kocht waarop, waar die spelonk van Machpela zich bevond. Hij wilde die niet voor niks hebben. Van de zonen van Het. Nee. Hij betaalde de volle prijs voor die akker. Want hij wilde God niet om niet dienen. Dat zijn geen werken der wet. Nee, absoluut niet. Dat staat in het kader. Dat ze Gods recht niet hebben willen buigen. En later zegt Abraham tegen de koning van Sodom: ik wil nog geen schoenveter van u aannemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. En nou, leg dat nou eens neer. Vergelijk dat nou eens met de daad van de HHK. Dat ze al die sodomitische schoenveters, om het nou zomaar eens te zeggen, wel van de PKN aannemen. Nabot kon het niet. Abraham kon het niet. David kon het niet. David wilde de Heere niet om niet offeren, niet op de zak van een ander. Hij betaalde de volle prijs aan Ornan voor de akker die, om die aan God te wijden. En om de Heere in het openbaar aan te roepen. Kijk, gemeente, David die was als koning een publiek figuur, maar was ook profeet. Ook publiek. Hij was ook profeet. Hij hield er geen privégeloof op na. Want de plaag was publiek. De plaag van de pest was publiek. En nu wilde hij ook de Heere publiek offeren. En dat deed hij wel op bevel van de Heere. David ging niet eigenhandig offeren. Nee, hij deed het in een rechte weg. God wil publiek beleden worden in zijn huis. En zijn huis is geen privé, moet u niet aan een kerkgebouw denken. Hè? Maar zijn huis, die heilige grond waarop David stond, die door God geheiligd was, dat was geen privégrond, geen privé-eigendom. Maar God is ook de eigenaar van de kerkelijke goederen. Ja. Maar van die kerkelijke goederen hebben de PKN en de HHK een koehandel gemaakt. Ordinaire koehandel. Maar de claim die de PKN legt op de Nederlands hervormde goederen, kerkgoederen, dat is diefstal. Dat is pure diefstal. Het is stelen van de Heere gelijk Achan deed. En de HHK-gemeentes die hun hand ophouden bij de PKN of bij het Commissie Bijzondere Zorg, die zijn medeplichtig aan de zonde van Achan. U weet Achan stal van het verbannene. Maar hij werd om die misdaad gestenigd. En Achan die is in zijn zonde gestorven. Ja. Nou, die hele herstelde kerk die is niet beter dan een tent van Achan. Dat is maar een tent van Achan. Want binnen die herstelde tent zijn er Achan-gemeenten die het verbannene van de PKN hebben aangenomen, terwijl op die zonde de vloek Gods rust. De bannen worden niet verdelgd. En derhalve heeft die hele HK de bannen met vlag en wimpel binnengehaald, terwijl de Heere uitdrukkelijk in zijn woord verkondigt: ik zal voortaan niet meer met uw lieden zijn, tenzij gij de ban in het midden, die in het midden van uw lieden is, verdelgt.
Maar men kan overal avondmaal houden. De oude ambtsdragers stonden in de rij om verkozen te worden. Wat nep! Terwijl de bannen blijven liggen. Het wordt niet eens meer gevoeld dat God de grote afwezige is. En wat toen de Heere tot Jozua sprak, dat eerste ban uit het midden in hun lieden verdelgd moest worden. Dan zeggen ze, dat is verleden tijd. Dat gebeurde toen, maar wij doen het beter.
Oh ja.
Oh ja. Predikanten en kerkenraden die over de bannen heen werken, worden beheerst door een Eli-geest. Op zijn best gesproken hoor, op zijn best gesproken. Of kan ook zijn, het zijn wolven in schaapskleren. En van zulke kerken moet je je vrijmaken. Want als de kerk draait om de politiek en op de politiek om de boel bij elkaar te houden, dan gaat dat altijd ten koste van de kroonrechten van Christus. En omwille van de kroonrechten van Christus is de Schotse kerk vervolgd geworden. Bloedens toe vervolgd geworden. Nee, die prijs vindt men te hoog in onze dagen. Vrede, vrede, geen gevaar. Ja. Maar die kerken moet je mijden als de pest. Want David die kwam met zijn politieke, want dat waren politieke zonden, die volkstelling. Dat was dwars tegen de theocratie in. David kwam met zijn politieke zonden in de schuld, in de bilking van het oordeel en in de eigening van de straf. Voor één kind van God. Waar heb je nou het werk der genade? Kijk, het oordeel dat God de kerken in zijn algemeenheid verlaten heeft, dat wordt niet eens meer gevoeld. En daarom is het niet verwonderlijk dat men niet in de schuld komt. Want ja, waar de genade niet regeert, daar weet men van schuld niet af. Daar weet men van schuld, daar hoor je nooit over schuld. Wij hebben God het hoogst misdaan, kun je luid zingen. Maar als het niet in waarheid is in het binnenste, dan gaat God je nog voorbij. Dominees spelen mooi weer op de preekstoel en geen dominee uitgezonderd, maar publiek in de bres, om publiek in de bres te gaan staan, dat durven ze niet. Omdat ze beheerst worden door angst. Je kunt pas dominee worden als je tot de hel toe vernederd bent geworden. Want dan ben je ook van je angst verlost. Van die wettische angst. En als angst je beheerst, kun je niet werken in Gods koninkrijk. Want dan ben je maar een vos die de wijngaard verderft. De kerken worden beheerst door kerkdienaren. Hè? Maar de vroegere knechten van God, dat waren knechten van God. Dat waren geen kerkdienaren, dat waren knechten van God. Paulus zegt, al predik ik een evangelie naar de mens, zo was ik geen dienstknecht van Christus. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Hij zegt, ik ben niet geroepen om mensen te behagen. Nee. Maar als er nog dienstknechten van God zijn, en ik geloof dat ze er zijn. Als die de wacht, die nemen de wacht waar, als een getrouwe wachter, zoals Habakkuk er eentje was. Habakkuk nam de wacht waar op die wachttoren. En maar wacht op die wacht, en maar uitkijk op die, en de mensen maar waarschuwen. Dat was een publieke positie. Een publieke positie. Want als Habakkuk schreeuwde van die toren en alarm sloeg, dan hoorde iedereen dat. Als de tucht ontbreekt en de angst regeert, ontbreekt de ware liefde, want in de ware liefde is geen vrees. Ik zeg niet dat Gods volk nou nooit is vreesd en benauwd is, hoor. Juist wel. Juist wel. Want ze hebben geen volkomen geloof. Nee. Nee. Maar als Gods volk in de liefde staat, in de volle liefde staat, nou dan kun je ervoor vrezen. Dan kun je ervoor vrezen. Want die vrezen niet. Dan vrees je niet meer. En David bouwde al daar den Heere een altaar en hij offerde brandoffer en een dankoffer. Als hij de Heere aanriep, zo antwoordde hij hem door vuur uit de hemel op het brandofferaltaar. Eerst het brandofferaltaar. En dan is er pas sprake van een dankoffer. Eerst een brandoffer. God wil eerst bloed zien. En David bouwde de Heere een altaar op de dorsvloer van Arauna. En zijn offer betrof niet alleen brandofferen, maar ook dankofferen.
Het offer van David was een geloofsoffer dat heenwees naar Christus. Die zichzelf als een brandoffer en dankoffer geofferd had. Goden en welriekende reuk. Tot verzoening van al de zonden van zijn duur gekochte kerk. Dat kon David niet doen. Dat offer dat wees heen naar dat grote offer van Christus. En David bewees hier zijn wederkerende liefde tot God. En handelde in de liefde gelijk wij Christus hem lief had. En zichzelf voor hem heeft overgegeven tot een offerand. Tot een offerande, tot een slachtoffer. En dat geldt vooral Gods kinderen. Hè? Die kunnen het met David belijden dat zij God lief hebben omdat hij hen in Christus eerst heeft lief gehad. En daarvan werd David weer verzekerd nadat de Heere de toorn gestild had. De Heilige Geest die troost en verzekert de gelovigen die in diepe beproeving verkeren met en van de liefde des Vaders. En hij fluistert het in de harten van zijn arme ellendige volk die in de beproeving verkeren, in de duisternis verkeren. De Vader zelf heeft u lief. En dan springen ze weer op van zielenvreugd. Ja, want dat is de innigste troost om van de liefde des Vaders verzekerd te zijn. Dat is de vertroostingen door de vertroostingen des Heilige Geestes. Daarom wordt de Heilige Geest de tweede trooster genoemd. Hè? Omdat Christus de eerste trooster is. De Heilige Geest neemt het uit Christus hè, om de levende kerk te bevestigen in de liefde des Vaders. Maar ook in de liefde des Zoons en in de liefde des Heilige Geestes. En daarvan was David verzekerd. Hè? Want hij heeft zijn vrijmoedigheid des geloofs weder ontvangen. Hè? Toen de Heere, je moet rekenen, toen de Heere dat offer aanstak. Toen ervoer David de gunst en de liefde Gods in zijn hart. Want dat was het antwoord van de Heere dat hij het offer had aangenomen in zijn gunst. En zijn gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijzen. Toen is David weer uit zijn verachtering hersteld geworden door het offer van Christus. En dat door het geloof mocht hij heen zien naar dat offer van Christus. Mocht hij over alles heen zien. Gemeente Gods volk leeft van het offer. Zij leven van de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. En die gehoorzaamheid van Christus, die is hen toegerekend. Die is aan hen vermaakt. Door de gerechtigheid van Christus kunnen zij voor God bestaan. Hebben ze bestaan voor God? Hebben ze vrede met God? David had die dadelijke vrede met God verloren door de zonde. Door de zonde van de volkstelling. Want de zonde maken een scheiding tussen God en de ziel. Maar Christus was voor David de dood ingegaan. Van God verlaten geworden zijnde. Om de zijnen nimmer meer te verlaten. En als de kerk, de levende kerk, weer nieuwelings bevestigd mag worden in het testament van Christus. Dat hij de zijnen nooit zal verlaten. Daarin vindt de ziel rust. En hebben ze vrede en vreugde met God. In de beoefening. Hè? Want de vrede met God. Die huisvest niet in het verstand. Maar in het hart. En zo wordt het ook beleefd door het geloof. Dat wordt ervaren. Nou is de ervaring geen grond. Maar als je het nooit ervaart heb je geen grond. Zou je dat verstaan gemeente? David offerde brandofferen en dankofferen niet om God gunstig te stemmen met het bloed van stieren en kalveren. Want al die dierlijke brandofferen voldoen niet aan de eis der wet zoals Psalm 40 ons leert en zoals we dat hebben opgezongen en gelezen. Maar het offer van David wees heen naar het offer van Christus. En in dat offer heeft God hem welbehagen. En de pestplaag hield op. Omdat Christus de plaag der zonde van zijn volk op zich genomen heeft. Dat is in Gods woord geschreven. Hè? Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. He, maar er is geschreven, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Want hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten dat hij van God geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar David deed nog meer dan offeren. Hij riep ook de naam des Heren aan. En de aanroeping des gebeds wordt ook een offerande genoemd. Hè? Zegt Paulus in Hebreeën. Hè, laat ons dan door hem altijd Goden opofferen. Een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is geloofstaal natuurlijk. Kunt u verstaan. Hè? Dat is geen uitwendige belijdenis. Want velen nemen de naam van Christus op de lippen, maar ze hebben niet de genade in haar hart. Ja. Toen David de naam des Heren had aangeroepen, antwoordde de Heren met vuur op het brandoffer. De Heren stak het offer aan, hij nam het offer van David in Christus aan. Dat zien we ook bij de offeranden van Abel. Terwijl de Heere de offeranden van Kaïn verwierp. Abel en Kaïn deden hetzelfde. Er wordt natuurlijk veel sprookjes over verteld. Dan zeggen ze, ja, Kaïn die bracht de Heere maar een armzalig offer. Daar geloof ik niks van. Daar geloof ik helemaal niks van. Daar staat ook nergens beschreven. Kaïn en Abel en Kaïn deden hetzelfde. Maar voor God was het niet hetzelfde. Abel offerde de Heere met zijn hart. En Kaïn deed het voor de vorm. Abel, die offerde door het geloof. En Kaïn deed het met ongeloof. En ook David offerde de Heere door het geloof en wijdde het offer met een volkomen hart aan de Heere. Als wij de Heere dienen, gemeente, dan moeten we eerst bediend zijn geworden met de genade die in Christus is. Want Christus is niet gekomen om gediend te worden. Van mensen anderen. Wij wijzen. Maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Laat u bedienen door Christus, gemeente. Laat u bedienen door het woord. En als het niet met geloof is gemengd, ja, dan kan het niet bestaan voor God. Met alles wat je beweegt en roept en doet. Je kunt God niet dienen met eigenwillige godsdienst. Maar er bestaat wat een vormendienst waar God niet vanaf weet. Dat weet de Heer niet vanaf. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Want als de Heer je hart hebt, hebt hij alles. Is niet waar? David die offerde zijn offeranden met een geloofsoog op die meerdere Davidszoon met een volkomen hart. Zijn hart was tot. Des Heeren dienst bereid. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Daar was David weer helemaal door ingewonnen. In een weg van schuld. En nadat de Heere de schuld had vergeven, was er weer een vlak veld tussen God en zijn ziel. Ja. En daarin zien we, gemeente, dat de vergeving der zonde het leven der heiligmaking beheerst. Beheerst. Anders krijg je allemaal van die plichtsgetrouwe christenen, hè. Die een heel leven van heiligmaking kunnen organiseren en uitstippelen. Maar dat kan de Heer niet behagen. Gods offers zijn een gans verbroken hart. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Dat is heiligmaking. Dat is heiligmaking. Ja. Kind God alleen maar dienen met schuld. Met verlorenheid en verdoemenis. En anders nergens mee. Door het geloof. Ziende op het offer van Christus. En de Heer had het offer aangenomen. En de Heer zelf had het offer aangestoken met vuur van de hemel. En hetzelfde vuur des hemels is tot verschrikking en tot verderf van de goddelozen. Maar voor David was het hemelvuur een verhoring op zijn gebed. Omdat het vuur des hemels het offer aanstak. Dat was een blijk van Gods gunst en een bewijs. Dat de Heere zichzelf een ram ten brandoffer had voorzien. In de zending van zijn zoon. Dat hemelvuur wat dat altaar aanstak. Daarmee zei de Heere, ik zie hem aan in Christus. Want datzelfde hemelvuur heb Christus verteerd. Dat lam Gods, dat als een lam ter slachting werd geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Een gemeente, de oud-testamentische heiligen, die hebben Christus van verre gezien en omhelst. In de belofte. Zo ook David. Hè, zij hebben hem van verre gezien en omhelst. Maar het offer van David was ook een dankoffer. Niet alleen een brandoffer, ook een dankoffer. De dankbaarheid volgt op de verlossing. Kom voort uit Christus hoor. Kom voort uit Christus. Niet uit de werkende mens. Niet uit de begenadigde mens. Oh nee, vergeet het maar. David moest offeren op bevel van God. En wat David in zijn hart had om een tempel voor de Heer te bouwen, de Heer zegt, ga niet door. Nee, ga niet door. Er kleeft te veel bloed aan uw handen. Ga niet door. Uw zoon Salomo mag het doen. Maar dat is, dat de dankbaarheid is een doorgaande dankbaarheid op een doorgaande verlossing. Mag ik het zo eens zeggen, gemeente? De ware dankbaarheid is een doorgaande dankbaarheid. Hè? Weet je waarmee Gods volk in de schuld komt? Met haar dankbaarheid. Dan zeg je, Heer, dat deugt nergens toe. Nee. Weet je waar Gods volk het van moet hebben? Van een dankende hoge priester. Niet alleen van een biddende hoge, maar ook van een dankende hoge priester. Het leven der dankbaarheid wordt beheerst door het brandoffer van Christus. Zelfs omdat onze gebeden moeten gereinigd worden door het bloed van Christus. Kijk, daarom is de vergeving der zonde, die is en blijft de kracht van het berouw. De kracht van het leven der heiligmaking. Zonder berouw bestaat er geen heiligmaking. Nee. Kijk maar in het leven van Petrus. Nadat hij zijn meester verloochend had, toen mocht hij het stuk de dankbaarheid beoefenen. En hij ging naar buiten om bitterlijk te wenen. Dat was Petrus zijn heiligmaking in Christus. God laat zich door zijn kinderen aanroepen en laat zich van hen verbidden als zij bidden in Jezus' naam. En Christus die verhoort de zijne op grond van zijn eigen voorbeden. Maar als Christus bidt, dan bidt hij niet met een misschientje. Hij bidt eisende. Wordt altijd verhoord. Hij bidt eisende in de betoning van zijn bloed en zijn gerechtigheid. Dan staat hij voor de Vader met zijn bloed en zijn gerechtigheid. En als God bloed ziet, dan kan hij niet weigeren. Als ik bloed zie, dan zal het u voorbij gaan. Maar zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En de plagen van de pest kwam aan een einde toen Gods toren was gestild. De engel des verderf moest zijn zwaard weer in de schede steken. Want God had bloed zien stromen op het altaar. Dat David gebouwd had. Dat zag op het dierbaar bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonden. En zonder bloedstorting is er geen vergeving mogelijk, gemeente. Maar zonder bloedstorting is er ook geen ware dankbaarheid mogelijk. Want dat geschiet ook, komt ook voort vanuit die reiniging door het bloed van Christus. Ja. Ze zeggen wel eens, uit de wonden van Christus stroomde bloed en water, dat is waar. En dan zeggen ze dat bloed dat ziet op de gerechtigheid en dat water op de heiligheid, dat is niet waar. Nee, dat is niet waar. Het bloed dat ziet op de rechtvaardigmaking en het water uit de wonden van Christus ziet op de wedergeboorte. Dat is nou het bad van de wedergeboorte. Ja, dat heb ik u eerder verklaard. Maar tegenwoordig beginnen de velen met het stuk de dankbaarheid. En dan leren zij uit de dankbaarheid, zeggen ze. Dan leren ze uit de dankbaarheid hun ellende kennen. Nou, dat is gans onmogelijk, want er moet eerst bloed vloeien. Er moet eerst bloed gezien worden. Want anders zal de engel des verderfs binnenkomen met al je dankbaarheid en dood en verderf zaaien. We kunnen God niet behagen met goed bedoelde godsdienst. Echt niet hoor. Zal u, o God, mijn dank betalen, uw prijs in mijn avondlied? Ja, ja, maar dan moet er eerst bloed gevloeid. God wil eerst bloed zien. Want van alle godsdienst zonder bloed Daar weet God niet vanaf. Want alle godsdienst zonder bloed te zijn werken der wet. Werken der wet. God wil bloed zien. Hij wil een offer zien. Hij wil een volkomen offer zien. Hij wil een volkomen lammetje zien. Een volkomen lam. Wat de Israëlieten in het Oude Testament moesten offeren, dat was een volkomen, mocht niks meer keren. Een volkomen lammetje. Mocht niks meer keren. Een mannetje moest het zijn. Geen vrouwtje, een mannetje. Zag alles op Christus. Al die oud-testamentische brandoffers, die wezen heen naar dat grote brandoffer van Christus. Maar al die stieren en bokken, die konden aan de schuld die de mens voor God had niet voldoen. Daarom heeft God zichzelf, het lezen in Psalm 40, ik kom, o God, om uw wil te doen. Daarom heeft de Heer zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En Christus heeft zichzelf beschikbaar gesteld om het lam Gods te zijn. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In de rol des boeks is van mij geschreven. En op die rol en op die naam mocht David zien door de ogen des geloofs toen hij de Heere offerde op de akker van Arauna. En David had die akker gekocht en aan de Heere toegewijd. De dorsvloer van Arauna was een openbare offerplaats geworden. Davids hart was weer helemaal ingewonnen voor de dienst des Heren. Hij had weer helemaal afstand genomen van die democratie, van die politiek. Heden uit, heden uit. Hij had zijn hart gezuiverd door schuldbelijdenis en hernieuwde genade. En zijn democratische ambities waren uitgeworpen en de theocratische beginselen waren weer in ere hersteld. David was niet tot koning gezalfd om politiek te bedrijven, maar om te regeren bij de theocratische gratie Gods. En dat geldt nu nog, daar doet God geen afstand van. De mens kan van de theocratie afstand nemen, maar dat baart smart op smart, oordeel op oordeel. En je ziet het voor je ogen gebeuren, tenminste als je niet blind bent. Want heel het reformatorische geslacht is zo blind als een aap, zo blind als een mol. En nou generaliseer ik wel, want de Heer houdt altijd zijn enkelingen die het wel zien. Maar dat is de kerk van vandaag, dat is de situatie van vandaag, dat is de politiek van vandaag. We hebben ermee ingestemd, maar als je een waar kind van God bent, dan kom je net als David, met je politieke ambities in de schuld voor God. En als dat niet meer waar is, dan is God niet waar. Maar God is wel waar. Hij is waarachtig en hij is niet leugenachtig. Oordeel op oordeel. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Dat zien we ook in onze dagen. De leidsels liggen erop. En het is te vrezen dat er geen weg meer terug is. En het gaat met een ontzagwekkende snelheid voort over de brede weg. Over de kerkelijke brede weg ten verderven. Daar geldt het naam christelijke reformatie. Zonde is geen zonde meer. Men wil politieke macht. Men wil invloed. En door de duivel worden aangepoord om mee te regeren binnen het huidige politieke bestel. Van der Staaij lag aan de voeten van Pechtold. Hij zegt, waarom mogen wij niet meedoen? Nou, dus Van der Staaij is verlegen om de aanporring des duivels. Daar zit hij om te bedelen, de schurk. Zijn refo-schurken die God niet vrezen. Maar Gods oordelen worden in het geheel niet meer opgemerkt. De verradersrol van Van der Staaij is uitgespeeld. God heeft erin geblazen. Het wordt heel niet opgemerkt. Zo dood is men. Te dood voor de dood. Te dood voor het bestaan van de heiligheid Gods. God heeft ze de oogkleppen voor gedaan. Sectarisme viert hoogtij. Kerkelijk sectarisme, vrijzinnig sectarisme en refo-sectarisme. Je kan in geen kerk komen of hetzelfde. Of dezelfde oordelen kom je in de kerk er al tegemoet. Een walm van pestlucht hangt er. Maar David was koning over heel Israël. Maar nu prevaleert men een sectarische hiërarchie. Allemaal muurtjes, allemaal bolwerken, allemaal partijen, allemaal denominaties. Maar dat zijn broedplaatsen van kerkelijke machtspelletjes. Die volledig in strijd zijn met het landsbelang, met godsbelang, met de theocratie in strijd zijn. Met het heil van land en volk in strijd zijn. Geen enkele kerk stelt nog enig belang in het heil van een heel volk. De Nederlandse Hervormde Kerk was een landskerk, een volkskerk, een staatskerk. Want Nederland was een verbondsnatie, waarin de kerk de reformatie de enige wettige kerk was. Maar wat God gepland heeft is uitgerukt, zelfs dit ganse land, omdat men van de Nederlandse Hervormde Kerk een bordeel gemaakt heeft. 1816, leervrijheid. We zijn verkocht door de politiek en geknecht aan Eurobabel. Nou, Gods volk kan je niet knechten. Nee. Maar alle dominees, alle huidige dominees, die vinden het best. Hè? Met een vrome smoes, God regeert. En ze zitten stommetje te spelen, stomme honden te spelen achter de geraniums. Want er wordt geen stem meer gehoord in de straten. U zegt, ze preken toch nog? Achter een verborgen zouties. Zo ken ik het ook. Nee, de profeten waren publieke figuren. En die traden publiek op. En David was ook een publiek figuur. Davids koningschap was theocratisch. En alle onderdanen, die vielen onder zijn koningschap. Er waren geen politieke partijen, dat was absoluut verboden. God wil geen partijschap. Want David regeerde bij de gratie Gods en niet bij de gratie van de democratie. En dat moet ook in onze dagen geëist worden, in 's lands vergaderzalen. Maar het huidige naam christendom is dodelijk verdemoniseerd en men voelt zich er gelukkig bij. Tactische politiek bedrijven, tactische godsdienstvrijheid, het is allemaal van den duivel. De kerken dansen met de democratie mee en men voelt zich gelukkig met de aanporring des duivels, notabene. Want de duivel die wil democratie. En het is hem gelukt tot in de kerken toe. En de huisgemeentes die worden verketterd in onze dagen. En de verbondskinderen blijven ongedoopt. Omdat er niemand is die zich de zaak van Sions verstrooide schapen aantrekt. Ik heb u vanmorgen verteld dat er waren een groep thuislezers ergens in den buitenlanden. En er was een 86-jarige dominee. Die krijgt van God een slag in zijn hart en die wordt schuldig aan die verstrooide groep. Hij zegt, word maar geen lid van een kerk, ik zal jullie kindertjes wel dopen. Nou, dan neem ik mijn hoed vooraf. Dan neem ik mijn hoed vooraf. Want in de westerse kerken hier ook, zie ik dat nog niet gebeuren. Of de Heere moet wel zo met hel en verdoemenis rondgaan, met zijn pest, met zijn oordelen van pest en dood, dat er eindelijk eens een keer dominees in de schuld komen. Want dat gaat gebeuren hoor. Velen klagen wel over donkere tijden, over het verval in de kerk en wenen met krokodillentranen zeggende, och, ach, mochten er weer eens mannen opstaan zoals in de vorige dagen. Maar als het puntje bepaalt, die komt, dan wilde niemand sterven op dat Christusleven. Maar dat was in het leven van David toch gans anders. Hij zegt, Heere, reken mij de straf toe, zegt hij. Sla er maar op, want ik ben de schuldig. David die trok zich de toestand van land en volk aan en eigende het oordeel van de pestilentie en kwam de schuld voor God. En het berouwde de Heere vanwege de plaag die hij en hij gebood de engel des verderfs, steek uw zwaard in uw schede. En toen hield de engel des verderfs op Gods bevel. En toen was de plaag opgehouden te bestaan. Als er één dominee in de schuld komt voor God, dan zal God wonderen doen. Maar er wordt er niet eentje gevonden. Ze hebben het allemaal goed. En goed met zichzelf getroffen. En met hun eigen sectarische kerkkorp getroffen. Men zoekt eigen eer, de eer van elkander zoekt men. Men steekt de hand van gemeenschap toe naar de PKN-dominees. En God weet er niet vanaf hoor. Want dat gaat niet door een weg van recht. Want als er in de schuld komen, zoals David in de schuld komt, dan houdt die pest, de PKN, Pestkerk Nederland, houdt op te bestaan. Dat verkondig ik u in de naam des Heren.
Ja. De koning van Nineveh, die trok zich het oordeelsprediking van Jona aan en heel de stad moest op zijn bevel in zak en as zich voor God vernederen. Hij is de koning.
Die man die hield geen koning in het dagen, maar rouwdagen. Hij zegt, hou maar op met die vlaggen uitsteken van mij. Ik ben er zat van. We moeten God ontmoeten.
Die man die liet de vlag niet meer op zijn paleis wapperen, maar hij hing die half stok. En hij liet zijn onderdaan hetzelfde doen. De abortusklinieken werden in brand gestoken en de aborteurs die werden opgehangen. Letterlijk. U zegt, waar staat dat? Nou, David die liet de Gibeon, die Sauls nakomelingen die de Gibeonieten gedood hadden. Saul had de Gibeonieten gedood. En liet David de nakomelingen van Saul ophangen. Letterlijk. Behalve Mephibozet, een kind van God. Maar van der Staaij en Dijkgraaf die zouden door de koning van Nineveh in de boeien worden geslagen en als verraders worden gebrandmerkt. De koning van Nineveh zegt, ophouden met politiek bedrijven, alle partijen opgeheven. Want God komt ten gerichte. Hij zegt, misschien zal dit oordeel nog afwenden. Verneder u, tot de beesten toe, geen water meer geven. De heidense koning van Nineveh had meer eerbied voor en geloof in God van Israël dan heel het huidige reformdom bij elkaar. Dat zal ik u vertellen. Maar er is geen dominee die als Jona op het strand ligt als een uitbraaksel der hel. Daar markeert het aan. De eer is weggevoerd. En men houdt elkaar zoet met pluimstrijkende woorden en opgeblazen verkiezingsprogramma's. Allemaal een bewijs van totale afval en duivels ongeloof.
Maar we zullen er eerst eens van zingen.
Psalm 108. En dan zingen we van Davids herstel. Hè? Dat hij weer bereid was tot zere dienst. Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt in dat eerste zangvers van Psalm 108. Thank you.
David was weer hersteld, gemeente, van de verachtering in de genade. En die hield zich bezig met de dienst van God. Of die werd daarin bezig gehouden, want dan word je weer hersteld in de dienst van God. Maar de huidige godgeleerden die plaatsen zo nu en dan een artikel in een theoretische denkbeelden, van een theoretische denkbeelden. In de mafioze refokrant, waar geen sterveling wat aan heeft. Het is allemaal poppenkasten, rijke jongelings entertainment. En velen geloven dat ze met dit soort godsdienst de hemelpoort kunnen binnengaan. Omdat ze het eens zijn met een dominee. En wat men nu aller... Ik heb er vanmorgen al iets wat van aangestipt. Maar wat men nu allerwege voor bekering houdt. Dat kan met de schijnbekering van de dwaze maagden niet eens wedijveren. Dat zal ik u vertellen. Ze krijgen allemaal teksten. Maar het gaat niet door het recht heen. Ze worden niet verlost in hun oordeel, maar van het oordeel. Dat is niet echt. Dat is niet, dat is schijn. De Heere heeft het licht op de kandelaar weggenomen. Dan spreek ik weer generaliserend. Hè? Want hier en daar, in de huizen van de ware Israëlieten, zal het licht blijven schijnen. Ja, ja. Luther zegt, in het einde der dagen, hè, dan zal het licht in de huiskamers branden. Niet meer in de kerken, zegt hij. Dat heeft Van der Groe ook voor zegt. Zwaar. De Heer heeft het licht in generaliserende zin op het licht van de kandelaar weggenomen en de kandelaar verplaatst naar andere landen en streken. En men kan zich in 1000 refobochten wringen, maar dat is, hè, dat de eer is weggevoerd op alle gebied, dat is geen vraag meer, maar een feit. Maar David die kwam in de schuld met zijn politieke ambities. Maar nu noemt men de politiek een zegen voor het land. En de aanporring des duivels noemt men een opwekking. Zo ver zijn we gezonken. Theo de Jong staat in de Stapporterstraat te fotograferen. Als de koningin voorbij komt terwijl die midden op straat had moeten staan. Stop, ik heb een boodschap voor u, net als John Knox. Wat een afgodendienst. Maar als Gods oordelen opgeheven worden, dan zal het niet anders gaan, hè, als hetgeen de Heere zegt in zijn woord tot het volk Israël en ook tot de huidige belijders en voorgangers der kerk. Wat zegt de Heere dan? Als zij aan de straf hun ongerechtigheid een welgevallen zullen hebben, dan zal ik gedenken aan mijn verbond met Jacob en aan mijn verbond met Isaac. En aan mijn verbond met Abraham zal ik gedenken. En zal ik het land gedenken. Er is geen andere weg. Er is geen hernieuwde reformatie, geen doorgaande reformatie te verwachten als het niet gaat door deze weg. Dus kun je zien, hè, die oude tante Lene, die zei altijd van de huidige religie, ze zijn blij met niks. Weet je wat de godsdienst geworden? Aantallen tellen. Hoeveel kerkleden heb ik in mijn gemeente? Aantallen tellen. Hoeveel gaan er naar het avondmaal? Kijk, het is ook niet zo van, dan gaan er maar 3 aan het avondmaal. Dat is een teken van genade. Daar ben ik het ook niet mee eens. Daar ben ik het ook niet mee eens. Want Mozes zegt, ongeval het volk des Heeren profeten waren. Dat is ook aantallen tellen. Als je het altijd gaat om de minderheid, is ook aantallen tellen. Maar Gods ware volk telt geen aantallen. Want eenmaal mijn God is de meerderheid. Dus wat valt er dan te tellen? Dat is de theocratie. Eenmaal mijn God. Eén man met een sprankeltje geloof. Dat is de meerderheid. Met een sprankeltje geloof op God. Allerhande tellingen van het goede wat er volgens zeggen nog zou zijn. Er is nog zoveel goeds. Maar ik heb u al meer gepredikt. Die vrouw van die 10 penningen was niet tevreden met 9 penningen. Ze zegt niet, nou ja, ik ben er maar 1 kwijt, ik heb er nog 9. Zei ze dat? Nee, ze keerde het hele huis om die ene verloren penning te vinden. Want daar gaat het om. Om die ene penning gaat het. Maar dat is weg in onze dagen. Men is blij met verrot hout. En weet je wat Dominic Kester zei? Als het goud zijn goud kwijt zijn, dan doen we het met zilver. Als we het zilver kwijt zijn, doen we het met koper. En als we het koper zijn, kwijt zijn, doen we het met ijzer. Nou, dat is niet naar Gods woord. Want weet je wat de Heere zegt? Koop voor mij goud, beproefd komende uit het vuur. David was in de smeltkroes der ellende gelouterd. En hij was er als goud uitgekomen. Net als wat Job zegt. Hè? Want hij bleef de mannen van zijn. Hij bleef het uitverkoren, behoren tot het uitverkoren geslacht, het koninklijk priesterdom. Net als Job. Hè? Job die werd ook in zijn oordeel verlost. Hij zegt, als goud zal ik uitkomen. Omdat Christus mijn goud is. Het is niet moeilijk over mensen. Het is zo eenvoudig. Het is zo kinderlijk eenvoudig. Hè? Maar mocht je het maar eens zoeken op het juiste adres. Hè? Altijd met jezelf zeulen. Laat vallen. Laat vallen die ballast. U zegt, ik kan het niet afwerpen. Christus kan het eraf nemen. Want die tot mij komt, die moet geloven dat ik ben een beloner van degene die mij zoeken. U zegt, ik heb geen geloof. Is er dan geen tarwe meer voorradig in de schuur van die meerdere Jozef? Ga je er maar voort als een bedelaar? Als een slachtoffer bedoel ik. Beetje slachtoffer spelen, beetje zielig doen. De Heer zegt, ik raad u. Koop van mij, zegt hij. Zonder prijzen, zonder geld. Goud, beproefd komende uit het vuur. En hoe staat dat met u en mijn gemeente? Zijn wij gelouterde christenen? Nou, dat zal Gods volk niet gauw van de eigen zeggen. Nee. Die zullen altijd nog zeggen, ik moet er nog aan beginnen. Ik moet de volkstelling, de zonde van de volkstelling nog bedrijven, zeggen ze. Dat moet nog gebeuren. Want die moeten hun laatste zonde nog zondigen. Ja, dat wordt ook niet meer verstaan in onze dagen. Maar als je nou echt genade hebt bij God, moet je je laatste zonde nog zondigen, want er is voor betaald. Dat is geen antinomianerij die ik u nou leert. Nee. Want Gods ware volk die haat de zonde. Ook de rok die van het vlees bevlekt is. Maar dan zei je leven der heiligmaking, die zei je op het lam werpen. Dan zeg je, Heer, het is enkel ongerechtigheid, enkel zonde. En ik steun op uw gerechtigheid, op uw heiligmaking. Want er is maar één gerechtigheid die redt van de dood. En dat is de gerechtigheid van Christus. Van het onstraffelijke lamme Gods. Gemeente, we moeten weer eindigen, maar we zijn nog niet aan het eind. Nee. Ik preek niet per uur en ik preek niet om er een eind aan te maken, want Gods woord is eindeloos. Eindeloos. Hè? Maar mocht u zich eens eindeloos verheugen in dat lamme Gods, in dat offer van Christus, waar David zich zo in verheugd heeft toen hij daar offerde. Offerande des geklanks voor de Heere, toen de Heere dat offer aanstak met genadig hemelvuur. Want daarmee liet de Heer blijken dat hij David weer hersteld had. Hè? De zonden vergeven. De zonden waren er weer tussenuit. En dat is de kracht van het berouw, gemeente. Dat is de kracht van de heiligmaking. Als de Heer je weer herstelt. Hè? Uit de verachtering van de genade. Maar ook naar de staat. Hè? Naar de staat. Als de Heer nou je komt te verlossen in dat oordeel. Dat is de kracht van het berouw. Dat is de kracht van het leven der heiligmaking. Want dat is een bovennatuurlijke kracht. Er is geen menselijke kracht in staat om een ziel in de schuld te brengen. Om een ziel te overtuigen. Dat is allemaal Gods werk. Dat is allemaal Gods werk. Maar maak er geen wiskunde van, lieve gemeente. Maak er geen wiskunde van. Ga als een eenvoudig dom kind naar de Heer en zeg, Heer, het is allemaal verzondigd en ik ben een verdoemde. In waarheid in het binnenste. Niet als een rijke jongeling. Of als een verdoemde rijke jongeling. Dan zeg je, Heer, ik ben maar een verdoemde rijke jongeling. Dan zouden voor deze rijke jongeling nog armmakende genade wezen. Nou, de Heer is een God van nabij, gemeente, niet van verre. Hè? Hij heeft zijn woord nabij gebracht. Hm? Waarom zoek je het bij de doden, waarom zoek je de levende nou bij de doden? Hij is opgestaan, hij leeft werkelijk. Maar roep hem aan in de dag van uw benauwdheid. En hij zal u horen en hij zal u uithelpen. En gij zult hem eren.
Amen. O lieve heren, dat dat de betrachting mag zijn, dat dat de vrucht mag zijn van de prediking. Van uw woord. Van uw woord. Dat we in dat woord geworteld, in de waarheid geworteld mogen worden in Christus. Want dan zal het allemaal als vanzelf gaan. Bij u vandaag gezien. David moest door die, moest weer door de weg van schuld. Door de weg van de eigening van de schuld, van de straf. Werd hij weer hersteld. In de genade. O Heere. Mochten we in die verheuging die David daar heb mogen ervaren op de akker van Arauna. Mochten we die deelachtig worden om u te offeren, offerander des geklanks, met een gebroken en een verslagen hart. In Christus. Mocht gij uw lieve zoon onder ons heerlijk maken. Mocht gij hem aan ons hart openbaren. Geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Heere, doe het nog, om uw verbonds willen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog tot slot zingen van de 108e psalm en daarvan het derde vers. Zo wordt u dierbaar volk in het end, bevrijd van rampspoed en ellend. O God, verlos ons door uw hand. Verlos ons, zend ons onderstand. En wat er verder volgt in dat derde zangvers van Psalm 108.
Zend uwe troost ons neer. Drie enig God, u zij alle de eer. Amen.